stap over naar de gemeenteraad. Puntje 1, de notulen van vorige vergadering. Zijn hier nog opmerkingen of bedenkingen? Dan koort de raad de notulen van de gemeenteraad van 28 maart 2023 goed. Puntje 2. Intergemeentelijke samenwerkingen verslagen. Op 17 februari was er een pitplanvergadering van raad van bestuur. Op 17 maart een IOK jaarverslag en jaarrekening. Op 17 maart IOK afvalbeheer, jaarverslag en jaarrekening. En 24 maart de notulen van het beheerscomité GAS. Hier nog bedenkingen bij? Dan neemt de raad kennis van verslagen die in bijlage waren toegevoegd. Puntje 3, zoals eveneens dat juist bij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, de erkenningsaanvraag voor de vorming van een woonmaatschap en werkingsgebied Kerkenzuil, dat ook door de gemeenteraad moet goedgekeurd worden. De gemeenteraad neemt kennis, het besluit, de gemeenteraad neemt kennis van en verleent zijn goedkeuring aan de erkenningsaanvraag, het gezamenlijke fusievoorstel, het overdrachtsvoorstel en de ontwerpstatuten van de nieuwe woonmaatschappij zoals opgesteld en goedgekeurd door de stuurgroep voor de vorming van de woonmaatschappij van het werkingsgebied Kempen-Zuid. De gemeenteraad stelt ook in het kader van deze procedure vast dat de aldus te vormen woonmaatschappij zal zorgen voor voldoende lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering. Deze beslissing wordt aan de aanvrager bezorgd. Puntje 4. IOK, de agenda van de algemene vergadering voor 25 mei 2023. En hier gaat voor ons Paul Laarmans naartoe. Puntje 5. Die IOK afvalbeheer, de agenda van de algemene vergadering 25 mei. En ook daar gaat eveneens Paul Laarmans naartoe. Puntje 6 is een belangrijke agenda van de buitengewone algemene vergadering van PITPA. Op 27 april was hier een online, of was er een online toelichting van PITPA waar de fusie met Waterling werd toegelicht. Voor ons gaat daar Paul Laarmans naartoe. Zijn hier nog vragen omtrent?
Misschien wel, voorzitter, als ik mag. Ja. De belangrijkheid van dat dossier onderstrepen. Het is al voldoende in de media gekomen. Vandaar ook dat we de link nog even hadden rondgestuurd. Goed, dat valt heel veel te zeggen, maar ik denk het zijn eigenlijk een soort van gelijkwaardige maatschappijen. Hè. Voor alle duidelijkheid, en dat is het belangrijkste, denk ik ook voor de dienstplicht van onze burger. Er is hier een beeld van één, waarom wordt er voor 18 jaar gekozen om er ook continuïteit te geven. Hè. Dus jij was ook aanwezig, Paul ook aanwezig hier. Twee, het is eigenlijk vooral opgezet om meer investeringsritme aan te kunnen, wat heel erg noodzakelijk is naar heel de infrastructuur daarom, vind ik. En drie, er is absoluut een garantie op gegeven, dat is ook genoteerd, om de waterprijs eigenlijk in de diepte te houden. Als er schommelingen zijn in de waterprijs, heeft dat te maken met inflatie of met de kost van de ontginning zelf, maar heeft dat niets te maken met deze fusie. Dat zal ook heel transparant worden gemaakt. En vier, de engagementen die bijvoorbeeld voor de Hydro-Rio-gemeenten zijn aangerand, dus dat zijn bijvoorbeeld de gemeenten als Vosslaar, waarin we eigenlijk een solidariseringsmechanisme hebben voor de reguleringsinfrastructuur, dat die ook volledig worden overgenomen in de nieuwe constructie. Hè. En Waterlink, hè, waar dat er in de media wel eens wat diffuse communicatie op is, die hebben ondertussen in de Raad van Bestuur die fusievoorstel wel goedgekeurd. Dus er is wel wat ruis geweest in de communicatie, ook in de media. Maar het is wel degelijk een goedkeuring ook in de hoogte van de Raad van Bestuur van Waterlink vorige week. Dat is misschien toch nog even.
Ja, dat is wel belangrijk. Ja.
We krijgen nog trouwens een fiche per gemeente, waarin er eigenlijk ook al die data en die elementen per gemeente op een lijst worden. Die kunnen we mevrouw directeur misschien wel sturen met het verslag.
Oké. Puntje 7. Ons ook een agenda voor een algemene vergadering op 29 juni, dat is van IBK. En daar gaat voor ons Niels de Keusler naartoe. Puntje 8. is een agenda voor de algemene vergadering op 20 juni en TMVS. En daar gaat Annick Verswijzel naartoe. En dan zijn we bij puntje 9 van belasting op de standplaatsen van de kermis. Er is geen tariefwijziging. De nummering van de plaatsen is aangepast aan het huidige grondplan. De gemeente heeft een belasting op kermisactiviteiten. De belasting moet betaald worden door degene met een standplaats op de openbare kermis. Het plaatsrecht wordt vastgesteld voor de jaarmarktkermis en de septemberkermis. Tot op heden werd door de standhouders rechtstreeks bij de netbeheerder elektriciteit afgenomen en betaald. Vanaf heden is dat niet meer mogelijk. En de globale factuur voor het gebruik van de elektriciteit via de gemeentelijke evenementkassen zal toekomen bij het lokale bestuur. Om enige toelichting geef ik even komen nog het woord.
Ja, zoals ik hier al zei, is dit het resultaat van ja, iets wat we moesten doen. Omwille van de dienstverlening die door Fluvius niet meer wordt aangeboden. We waren een van de laatste gemeenten die dat daar gebruik van maakte. En ze waren ons al stilletjes aan het uitgeven natuurlijk. Dus daarom dat we moeten even bekijken hoe dat we daarmee om zouden gaan, hoe dat we die elektriciteit die door de kermiskramers gebruikt wordt, vanuit de evenementenkasten nu die zijn geplaatst, hoe dat we die zouden aanrekenen. We hebben daarbij vergeleken hoe dat verschillende andere gemeentes daarmee omgingen. We hebben ook van het Fluvius de manier van berekenen van verbruik gekregen, zodat we dat zelf ook eens voor de kermiskramen konden doen die nu bij ons staan. En op basis daarvan hebben we eigenlijk het voorstel om met twee tarieven te werken en op basis van de kleur van de stickers, de meeste mensen zullen dat wel kennen, maar moet ik die blauwe en rode stickers met iets dikkere kabels. En in die twee categorieën, dus enerzijds 32 ampère en anderzijds 63 ampère, wat dan nu online dat net nog aangepast is en dat het eerst nog foutief in stond. Dat zijn de twee tarieven die we gaan hanteren. Dat is dus op basis van die simulaties die we kregen van Fluvius en dan iets naar boven afgerond om op misbruik tegen te gaan, om dan nu de echte grootverbruikers die maken geen gebruik van de evenementenkast. Dat gaat dan over de Lunaparken en de Hotsotto's en zo. Ik wil het zo kennen. Natuurlijk is het de bedoeling dat, nu, dat zij nu ineens ook mee gaan gebruik maken van die evenementenkasten, want dan gaat dat moeilijk worden. Dus daarom deze twee categorieën en die tarieven.
Misschien
eventjes
de voltages van de juiste.
Ja.
Ampère. Was die en dan ook met de voltages, de twee reglementen waar het gecorrigeerde en de vorige versies hebben er al veel aan instellen. Je kunt kijken, dat is de enige aanpassing. Dus 16 ampère is veranderd naar 32 en 32 naar 63, denk ik.
En die bedragen die erin staan, zijn die juist 1100 en
ja.
Ja, 100 en 200 euro blijft, ja, dat is een tijd. In de praktijk zal er maar één kraam onder die 200 euro vallen en zullen de anderen die gebruik maken van de evenementenkasten onder tarief van 100 euro komen.
Goed, geen vragen meer. Dan is het besluit dat het belastingsreglement standplaatsen kermis wordt goedgekeurd. Puntje 10. Register van leegstand van gebouwen en woningen en belasting. Het reglement wordt hier gewijzigd. Paar technische aanpassingen en dat gaat Giselle even voor ons toelichten, maar 10 en 11 zijn bijna dezelfde.
Het zijn de identieke toevoegingen en wijzigingen, zoals jullie kunnen vaststellen hebben. Hè. Dus die toevoegingen, ja, dat is op basis van zaken die er nu extra moeten bij ingeschreven worden en ook om een beetje de leesbaarheid van zo'n reglement wat te verhogen, kan nog altijd beter, maar goed. Op pagina 2 is daar bijvoorbeeld opname, datum en verjaardag toegevoegd bij de definities. Dan gaan we verder. Pagina 4, in het midden van de pagina, deze kennisgeving omvat de administratieve akte, stond er vroeger en nu staat de administratieve akte met fotodossier. Dan hebben we op de vijfde pagina in artikel 4, waar het gaat over beroep tegen het besluit op opname in het leegstandsregister. Daar is toegevoegd, in het geval van indiening per aangetekend schrijver, geldt de datum van de poststempel op het verzendingsbewijs als datum van de indiening. Dan even verder, het waren er drie puntjes waar het beroepschrift wordt gedagtekend en bevat minimaal de volgende gegevens. Daar zijn er twee van overgebleven. Een derde is geschrapt daar, maar komt dan later terug in de indiener voegt bij het beroepschrift de overtuigingsstukken die hij nodig acht, met die verstande dat de vaststelling van de leegstand betwist kan worden met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, met uitzondering van de eed. Dan hebben we op pagina 6 artikel 5, derde paragraaf, dat is toegevoegd. In het geval van indiening per aangetekend schrijver geldt de datum van het poststempel op het verzendingsbewijs als datum van de indiening. Dus u hoort dat dat allemaal technische zaken zijn bij beroep. Is daar ook hetzelfde toegevoegd. Dan bij de leegstandsheffing, daar is er gesplitst. Ten tweede is gesplitst in 2 en 3 en daar is toegevoegd de belasting voor een leegstaande woning of een leegstaand gebouw is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning of dat gebouw gedurende 12 op een volgende maand is opgenomen in het leegstandsregister. Op pagina 8, daar moeten we nog bij instrumenterende ambtenaar toevoegen, maar dat heeft Ellie daarnet al genoteerd. En dan, en dat is eigenlijk het enige inhoudelijke dat er bijgekomen is, bij de vrijstelling van de heffing. Daar zie je bij de zevende, daar stond oorspronkelijk, je bent vrijgesteld van de heffing als je bezig bent met werken die vergunningsplichtig zijn. Je kan natuurlijk ook niet vergunningsplichtige werken doen. En wat merken wij de afgelopen jaren, dat wij toch op de hoorzitting, want dus als mensen op zo'n leegstandsheffing krijgen of een leegstandsregister worden ingeschreven en die komen op de hoorzitting en dat gaat over renovatie, dat we daar het laatste jaar toch merken dat mensen daar wat meer tijd voor nodig hebben. Vroeger stond er 10 jaar, denk ik, maar dat was wel heel lang. En dan waren er situaties waar dat er dan elk jaar misschien wat aan het dak geplundeld werd en dan nog eens iets anders, maar waar dat men eigenlijk geen voortgang maakte. Dus nu hebben we gezegd, ja, het kan wel zonder vergunningen, hè, want het aantal zaken, het aantal handelingen zijn niet vergunningsplichtig. Dus als je dat zelf in het huis, waar dat dan niet moet, doet, dan kan dat. Maar dan gaan we daar een termijn van 3 jaar op zetten en we vragen ook aan die mensen om een voortgang rapport te maken. Hè. Dus dat dat gestaafd moet worden met foto's, met wat ze gedaan hebben, aankoopfacturen en dergelijke. Dus we moeten daar toch wel een stokje achter de deur hebben om te zeggen, mensen doen daarmee voort. We merken ook als mensen bij ons op de voorzitting komen en wat gebeurt er nu? Mensen kwamen op de voorzitting. Je hebt voor een aantal zaken heb je begrip. He, bijvoorbeeld mensen die ziek geweest zijn, kan, he, en dan hebben die briefjes bij van de dokter, of die hebben een tegenslag gehad en de financiën zijn nu niet zo zoals ze het verwacht hadden, dat kan ook allemaal. Dan moesten we elke keer ook naar het college en dan we zeggen van ja, kijk, laat ons daar nu wat van redelijk termijn op zetten, dan zullen er misschien nog mensen zijn die met die vragen komen op de hoorzitting, maar dan hebben we toch voor een aantal mensen ook al een oplossing als men dat zelf wil doen en renoveren. Dus zo is dat, daarom is het daarbij gekomen.
Nu is een fictief voorbeeld. Ja. Nee, ik denk nu maar ineens. Stel, ik erf een heel klein huisje dat eigenlijk niet meer goed is om te verhuren. Hè? Dat is er dus slecht aan toe. Maar ik ben zelf niet bemiddeld genoeg om dat te verbouwen. Maar ik denk, ik verkoop dat niet graag, want grond blijft zijn waarde houden. En als ik dat verkoop, ja, dan heb ik geld, maar dan ben ik dat kwijt. Maar dat gaat dus eigenlijk niet meer, want jaar na jaar moet ik exponentieel betalen, heb ik.
Dat hangt er vanaf, ja, in welke context ga jij dat erft.
Vraag me dan maar af, hè.
Dus jij erft, jij hebt niks, zelf.
Ja,
bijvoorbeeld. Je hebt zelf een huis en je erft dat. Hè, dan is dat jouw enige woning.
Ja, nee, ik heb zelf een woning, maar ik heb geen middelen om dat te verbouwen.
Ja. Ja, dan ga je daar, dat is al heel lang, dan ga je op, dan gaat dat op een leegstandslijst komen. Hè? De bedoeling van die leegstandslijst, dus je krijgt eerst een vermoedenslijst. Dus IOK maakt deze registers op, een vermoedenslijst, hier samen met onze mensen van de vluchtdienst. En dan gaat men kijken, van, ja, op welke adressen is er niemand in. Goed, als dat een enige woning is van iemand, want ik heb zo'n voorbeeld in mijn hoofd op dit moment. Iemand heeft dat als enige woning, maar woont eigenlijk nog ergens anders. Maar is, hij woont ergens anders, maar thuis waar dat hij daar woont is niet van hem, heeft maar één woning. Dan is hij vrijgesteld. De bedoeling van een leegstandsheffing is dat dingen die er zomaar blijven staan, hè, dat die op de huurmarkt zouden komen.
Ik snap dat wel, hè. Want dus in het slechtste geval moet ik dat verkopen en dan...
Of je zegt van, ja kijk, ik sloop het en ik hou de grond. Dus dat kan je ook, hè. Een leegstand, voorlopig hebben we ook leegstaande panden. Okay. Hè. Dus in dat geval, als dat echt een hele slechte woning is, is dat ook het verstandigst, hè? Want wat heb je eraan als, omdat de verkoop kan je natuurlijk ook doen, hè? Maar ja, wat krijg je daar dan van? Dat denk je misschien, hè? Dan als je zegt van kijk, ik wil dit toch nog wel houden, appeltje voor de tost,
ja.
Dan ben je best dat je dat sloopt.
Ah, ja, zo.
Zo kan je dat, dan, want daar heb je dan geen opheffing op, hè?
Er zijn dus altijd manieren om aan die taxen te ontkomen natuurlijk. Het is alleen een activeringsinstrument en er wordt echt al met heel veel argumenten en uitzonderingen zo wat rekening gehouden. Hè. Maar het blijft natuurlijk ook een activeringsinstrument voor mensen.
En wie doet dan eigenlijk die vaststellingen? Is dat een IOK? Ja,
IOK.
IOK doet
een onafhankelijke.
Maar die moet dan toch van de gemeente dan die...
Ja, dat moet natuurlijk.
Ook vanuit de dienst burgerzaak in combinatie met de dienst ruimtelijke ordening.
Ja, maar verwaarlozing?
Dat is iets anders, hè? Ja, dus je hebt een verwaarlozing, dus je hebt verwaarlozing en de
instelling. Ja, ja.
Ja, verwaarlozing, ja, bijvoorbeeld de ambtenaar van de IOK, nog tijden in Vorselaar, in je eigen, hè. En daar zijn dan natuurlijk een aantal, maar dat staat ook in de criteria voor verwaarlozing. Maar dit gaat, hè, dus ik denk dat dat nog eens gevraagd is, vorig jaar waren het er 7, denk ik, op de lijst, dat nu zijn er van 6, die dus echt ingekondigd zijn, hè. Dus dat gaat over. Te verwaarlozen. Ja. Dus, er zijn ook nog natuurlijk andere leegstandsheffingen, maar die komen daar dan later, hè, op de
bedrijfsplan. En hoe wordt er omgesprongen met studentenkamers in de feiten? Want als ik het reglement heel rigide lees.
Ja, maar niet met studentenkamers. Hè.
Dan lijkt het net, want in principe vallen zij er ook wel onder.
Ja, nee. De kamers vallen er natuurlijk alleen maar onder als ze ook een nummer hebben. Dus jij hebt bijvoorbeeld nu bij ons is dat, ik denk dat we zo één pand hebben waar elke kamer een nummer heeft.
Ja, dat is
echt ook een nummer heeft.
Oké, dat is een verschil.
Dus dat is een verschil, hè. Dus het gaat eigenlijk over wonen, hè? Niet over studentenkamers. Hè? Ja.
En de grootte van de belasting, hè? Want wij gaan zeggen dat die ja, exponentieel verhoogt die in
dus
de
jaren. Is,
ik heb dat eens opgezocht en dat scheen toch exponentieel
te zijn. Ja, dat is veel. En dat maakt ook dat heel wat mensen toch wel aanstalten maken om daar iets mee te doen.
Dat is altijd veel.
En dat is ook de bedoeling. Ja.
Ja. Omdat het door IOK is, zou ik kunnen zeggen, dat is nu bij uitstek iets waar wel regionaal moet bekeken worden van hoe hoog maken wij die belasting, dat dat toch een beetje gelijk is met omliggende gemeenten. Is dat helemaal het geval? Ik denk, zelfs binnen Nederland is dat anders.
Ja.
Nee, dat is vaak een heel andere historiek. Niet iedereen heeft eenzelfde soort van problematiek, heeft dat vaak vroeger al veel vroeger een heffing geïntroduceerd. Hè. Anderen hebben daar inderdaad andere bedragen, hebben daar meer activering omdat er blijkbaar nog te veel dossiers blijven hangen bijvoorbeeld en hebben dan inderdaad geswitcht, zoals heel het als ook, naar een verhaal dat ook toeneemt op het moment dat je eigenlijk geen gevolg geeft aan. Ja, het moet vooral ook activeren. Hè. Wij hebben denk ik ook bij de opstart van dat reglement, dat is al veel jaren oud ondertussen, ook aangeven, dit is geen financieel instrument, dit is geen financieel plan dat erachter zit, dat is eigenlijk puur, we zouden liever hebben, hè. Verwaarlozing zijn nu geen dossiers meer, leegstand neemt ook af, hè. In het begin was dat een veel langere lijst, ook de vermogenslijst. Dan de lijst die geïncorrigeerd werd, wij zijn al een pak minder, hè. Dus we volgen ook bij een aantal uitzonderingsmaatregelen. Om tegemoet te komen. Dus het is zeker geen financieel instrument.
Nee.
Het is alleen maar punt om natuurlijk, en we zien dat daar duidelijk zijn, padden staan niet lang te koop in Vosselaar. Er is nog altijd een grote druk op de woningmarkt. En dan is het kwestie van de beschikbare percelen en woningtijd zoveel mogelijk te activeren. En dat is eigenlijk de essentie van het.
Dat is een zware aanmoediging om.
Ja. Ja, absoluut. En ik denk dat er altijd hier bij de dienstruimelijke ordening heel veel hulp en bijstand aanwezig is, de hele klantvriendelijke houding, om toch te zeggen van kijk, wat zijn de mogelijkheden om daaraan te voorkomen, om daar stappen in te zetten, hoe kunnen we jullie daarin begeleiden. Dus ik denk dat op dat vlak, en dat vind ik het belangrijkste, dat we daar ook klantvriendelijk in zijn. Het is voor ons geen kwestie om zoveel mogelijk mensen op die cohieren te krijgen.
Nee, ik snap de geest van de wet wel dat het inderdaad dat als doel heeft. Dus ik vind het een beetje opvallend dat dan in Vosselaar de tarieven hoger liggen als het effectief maar over 6 of 7 dossiers gaat. In andere gemeenten gaan het echt
om verschillende dingen. In Nederland is het 1500, in Vosselaar ook 1500.
Ja.
Dus ja, dat is. En dat zal misschien naar de toekomst toe gebeuren. Ja,
harmoniseren.
Daar harmoniseren.
Dat kun je
dus.
Zeker een mogelijkheid, absoluut. Maar dat is inderdaad niet een van die dingen waarin dat we nu al echt rond gewerkt hebben. Maar dat is best een goed idee om ook dat soort van elementen wat meer op elkaar af te stemmen. Dat zal toch moeten gebeuren. Dus ik denk dat op dat vlak het een verstand is.
Ja. Ja.
Goed.
Oké.
Dan is het besluit bij puntje 10, de wijziging van het reglement in zaken het register van de leegstand van gebouwen en woningen en het belastingsreglement wordt goedgekeurd. Het gewijzigde reglement treedt in voer vanaf 1 juni 2023 voor een periode tot 31 december 2025 en vervangt het reglement van 15 december 2020 dat vanaf de inwerkingstreding van dit besluit wordt opgeheven. Puntje 11, en zoals ik daar juist zeg, is het hetzelfde reglement bijna. Register van verwaarlozing van gebouwen en woningen en belasting. Een reglement en een wijziging. De aanpassingen aan het reglement betreffen enkele textuele wijzigingen, voornamelijk om de leesbaarheid voor de burgers te verhogen. En enkele inhoudelijke wijzigingen, onder andere schrappen van ontvankelijkheidsvoorwaarden, toevoegen van één of meerdere bewijsstukken bij het indienen van een beroep. Opnieuw invoeren van een vrijstelling van heffing, verwaarlozing in geval van renovatiewerken zonder stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Iedereen mee akkoord? Het besluit is dan de wijziging van het reglement in zaken het register van verwaarlozing van gebouwen en woningen en het belastingsreglement wordt goedgekeurd. Het gewijzigde reglement treedt in voer vanaf 1 juni 2023 voor een periode tot 31 december 2025 en vervangt het reglement van 15 december 2020 dat vanaf de inwerkingtreding van dit besluit wordt opgeheven. Dan zitten we aan puntje 12. Dat zijn varia en mededelingen. De extra besprekingen worden aan bod gebracht in deze raadszitting en dat zijn het werkgroep Samen Dorp Maken en de Kinder- en Jongerencampus. Dan kijk ik eerst naar de werkgroep Samen Dorp Maken, waar Lieve... of moet ik van de net als je
spreekt? Ah, ja. Ik ben hier ingeploegd.
Dan gaan we komen eerst aan het woord laten met de kinderen en de jongerencampus.
Dat is het. Goed, ja, de kinderen helemaal campus, korten die tegenwoordig naar de campus, zoals ook op de campus te zien is aan de zijgevel van het gebouw. En we gaan even een stand van zaken geven. Hè. Het gebouw is ondertussen in gebruik genomen, dat zullen we straks nog even, over hebben. Ik ga heel even nog een kort voorgeschiedenis schetsen. Ik ga jullie even mee door het gebouw nemen met een aantal foto's. Dan ga ik nog even financiële, financiële stand van zaken schetsen en de timing die er nog opgeplakt wordt op het project. De vorige geschiedenis, ik ga daar kort over zijn. Ik denk dat ik de vorige keren, als het hier aan bod gekomen is op de gemeenteraad, er wel nog heel wat aandacht aan besteed heb. Maar ja, we zijn in 2017 gestart hè, met de voorbereiding. We hebben eerst dossier opgebouwd, gevoed en aan visievorming gedaan. In 2020 is er dan effectief een eerste een echte stap gezet door aanstelling van Delphius als projectcoördinator en opmaak samen met hen voor een design- en beelddossier. In 2021 is dan de procedure gegund aan bouwbedrijf Détier, architecte A33. Ondertussen veranderd van naam naar architecte César. En zijn ook einde van 2021 zijn de voorbereidende werk gestart en 2022 is volledig uitvoering geweest. En die uitvoering die verliep voorspoedig, want we hebben dus de timing gehaald van in gebruik namen net voor de paasvakantie. Maar zoals de eerste foto al bewijst, is die in gebruik namen natuurlijk nog. Er zijn zo nog wel een paar details aan het gebouw die, waar er nog aan gewerkt wordt. Maar ik denk dat het grote deel van de werk en de belangrijkste dingen om de kleuterschool te laten starten, maar ook de jeugdvereniging al te laten verhuizen, zijn momenteel in orde. Dit is ook een foto van al even geleden, dus ondertussen wel te wel proper eruit zien. We zijn binnengekomen in het administratieve gedeelte van de school, dus eigenlijk de hoofdingang van de knipoog. Aan de kant van de Kardijnlaan, dus dat is de ingang waar de knipoog of school boven staat. Dit is het onthaal van de school. Dit is de gang van het administratieve gedeelte. Met links het onthaal secretariaat, links, rechts het EHBO-lokaal dat multifunctioneel gebruikt gaat worden. En dan hier zie je nog de werf van, die is aan de andere kant, dit is het bureau van de zorgcoördinator. Om een bureau te tonen daar in het gebouw. En dan gaan we ook gaan naar de kleuterschool met de kleutertoiletjes. Die dat ondertussen open zijn. Dat is 's morgens op de kast voor de kleuterschool eraan kwam. Dit is als we eerst onder doorsteek voor de mensen die zich kunnen situeren. En gaan we dan daar rechts die door is de ingang naar de kleuterschool van daaruit met dat op een van de klassen. En dan draaien we ons om en zien we van onder de onderdoorsteek de kleuterspeelplaats die al in gebruik is. Dan. Hier zien we dan de gang met de kleuterklassen. Je ziet dat er een typische huisjesvorm overal terugkomt en dan met de kleuren van de klassen. En ook het aangelegde deel tegen het bos, dus tussen de school en het bos, je ziet daar in de achtergrond ook een trap die daar in het kerkenbos uitkomt, een trap die recht naar de Kardijn laat doen. En daar zie je ook de buitenklas met tronen. Heel populair bij de kinderen. Hier is dan de Multi 1, zoals dat we hem nu nog noemen. Dat is hoe kun je dat vergelijken met de grote zaal van vroeger, waar wat materiaal van de kinderopvang in staat. We hebben daar de linkse deur, die gaat dan naar de kinderopvang, dat is een verbinding met de kinderopvang. De rechtse deur is de keuken, die rechtstreeks op de linkie 1 uitkomt. En dan ja, de helemaal rechtse deur is de toegang vanuit de kantijnlaan. Dit is het sanitaire gedeelte van het gebouw, of van alle multi 1, dus je zult zien terugkomen in het gebouw, ja, alle zwarte deuren zijn eigenlijk als functie mee jeugdlokalen, tegenover de school, het sanitaire dan het zwarte gebouwen tegels, hier zijn dat dan zwarte tegels. Dit is het jeugdhuis waar dat al een aantal dingen ingezet waren. Die zijn zo snel als ze konden begonnen met hun verhuis. De berging van het jeugdhuis, ze hebben er nog wat werk aan. Maar ze zitten in ieder geval beter dan waar dat ze daarvoor zaten. De keuken, nog een foto van de keuken nog. Die daar zeker niet minder uitgerust is als het vorige gebouw. Maar dus ook voor alle gebruikers zal dienst doen. Je ziet het aan de voorgevel met een ingang naar multi 1 en naar stamming 1, naar het jeugdhuis. Met dus een trap ook die dat u naar Kerkbos brengt. Zoals dat je ziet, hier rechts ook, er moeten nog heel wat omgevingswerken gebeuren. Dus omgevingsaanleg is zeker nog niet opgeleverd. Dan gaan we de trap naar boven, zien we hier de dekspeelplaats. De dekspeelplaats die vermoedelijk voor Giro bijvoorbeeld kan dienst doen voor openingsmomenten, maar ook voor specifieke activiteiten voor andere gebruikers, zeker bruikbaar is. De zijkanten worden nog groen, want dat is een gedeelte van het groenhek. En dan gaan we helemaal de dekspeelplaats over en dan hebben we daar links een ingang in het gebouw waar dat we in de gang met de jeugdlokalen komen. Je ziet een glimp van een zwarte deur. Dus de eerste deuren in deze gang zijn allemaal jeugdlokalen. We komen in een zeer sober ingericht leidingslokaal nu nog. Het is een leidingslokaal van de Giro. Hier is de berging van de Giro waar ze ondertussen al een aantal materialen hebben gezet. Dus ze zijn allemaal ondertussen aan de verhuis begonnen. En dit is het lokaal van JNM. Ik heb niet van elk lokaal een foto, dat zal iets te veel hetzelfde zijn. Dit is nog wel een lokaal, een van de multilokaal die door alle gebruikers zal gebruikt worden met een mobiele lamp in. Dus die lamp dat je daar ziet. Kan opengezet worden, die staat standaard dicht. Dit is aan de andere kant. Dus het zijn twee lokalen waarvan dat er één groot kan gemaakt worden, voor, afhankelijk van de activiteit waarvoor het gebruikt wordt. Dan hebben we hier het leraarslokaal dat ook boven zit op het eerste verdiep. Met kleurtegeltjes door leerkrachten gekozen. Leerkrachten hebben een uitgesproken mening, ben ik ondervonden. En dan vanop, de eerste verdieping, nog een foto uit het raam getrokken van de kleuterspeelplaats, fietsenstalling daar nog buiten en ja, nog wat werfbusjes zoals dat je ziet, zijn er nog dagelijks aan het werk en nog zicht op de trap en nog een kinderopvang. Dus zo ziet het er momenteel uit. Hoe staat het financieel? Want ik heb in andere gemeenteraden al is gealludeerd op de leerkosten die dit zijn aangekomen. Ondertussen is er die overeenkomst die dat we gemaakt hebben met het bouwteam, waardoor dat er elke partij een beetje water bij de wijn doet. Het project was geraamd op 5.785.000 euro. Ondertussen niet, maar als we de meerkost gaan doorrekenen voor het ganse project, dus ondertussen zitten we denk ik op iets meer dan 500.000 euro aan meerkost door de prijsstijgingen. Als we nu doorrekenen, dan gaan we uitkomen op 633.000 euro. Als de index IE 2021 nu gelijk blijft, die kan stijgen en dalen. De voorbije maanden heeft hij wat opgesprongen gemaakt, maar gelukkig niet zo, alleen niet gigantisch omhoog gegaan, maar dus het zou kunnen dat dat nog wel naar beneden gaat of een beetje naar boven. De totale kost van het project zal dus in, ja, ergens iets boven de 6 miljoen liggen, 6 miljoen 2, iets meer. De verrekeningen, er is ook nog geen zekerheid over, momenteel staat dat op ongeveer 15.000 euro. Maar ik moet u niet vertellen dat op de orde van dat bedrag dat verwaarloosbaar is. Het enige waar we nog wel onzekerheid over hebben is de verplichting rond het, de al dan niet verplichting rond het installeren van Astrid, dat is de communicatiekanaal voor hulpdiensten. Daar gaan we een dossier aan het voorbereiden. Waarom dat we bedenken dat daar niet hoeft, denken dat we aan de voorwaarden voldoen om een bijstelling te krijgen. We hebben zelf ook al de eigen hulpdiensten een test laten doen binnen de gebouwen, waardoor waaruit dat blijkt dat ze eigenlijk genoeg dat communicatie voldoende is. Maar daar hangt ook gewoon een prijskaartje aan vast, dus dat is nog wat afwachten. En vermoedelijk gaan we dus een overschrijding van het budget van 10%, iets meer dan 10% misschien. Meer gaan moeten betalen dan oorspronkelijk bij gunning. Maar met die kanttekening dat dat in een periode geweest is van prijsstijgingen van 20% en meer. Dus ik denk dat we. Het is niet fijn om meer te moeten betalen, maar ik denk dat dat nog wel gaat meevallen in het geval. Dan de timing nog. In oktober, dit is de timing van de uitvoering vanaf oktober 2022, dus ik denk dat ik het meeste al wil gaan skippen. Maar dus in april 2023 is de voorlopige oplevering gebeurd en is bij de eerste omgevingswerken en de verhuis gebeurd. In mei 2023, daar zitten we nu, de afbraak van het gebouw is net voltooid, denk ik. Ze zouden deze week beginnen aan het afbraak van de units, dus ook alle klassen en alle bureaus zijn uit de units. Dus daar beginnen ze deze week aan. En vanaf volgende maand en in juli wordt het omgevingswerk aan de lagere schoolspeelplaats gedaan. Daar zal de luifel geplaatst worden tussen twee schoolgebouwen. Er zal nog een fietsenstelling aangelegd worden en dus ook nog een omgevingsaanleg, dus volledige aanleg van de lagere schoolspeelplaats. En dan in het najaar, want uiteraard moeten nog wat dingen aangepland worden op de lagere schoolspeelplaats, maar dat kan natuurlijk niet in de zomer. In het najaar zullen de laatste aanplantingen nog gedaan worden. Wat is nu de timing voor de gebruikers? Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. In maart hebben wij de laatste hand gelegd aan een gebruikersreglement voor de campus. Voornamelijk ook gebaseerd op wat het gebruikersreglement van het jeugdcentrum vroeger was, maar dan wel aangepast. Op 30 maart is er dan de ingebruikname van het gebouw geweest. In de paasvakantie is de kleuterschool verhuisd. De tweede helft van april is dan de lagere school verhuisd naar de gebouwen van de kleuterschool vroeger. Op 22 april waren er de eerste activiteiten van de jeugdbeweging. Dus vanaf dat weekend mochten die het gebouw ook mee gebruiken. En op 29 april was de eerste activiteit van het jeugdhuis, dat was het weekend. De tweede helft van april tot en met juli is er dan een verhuis van de jeugdbeweging. Zij hebben zelf mogen kiezen hoe dat ze dat aanpakten. Er zijn er die alles in één keer verhuisd hebben, er zijn er die dat mondjesmaat gaan doen. Dat is dan de vereniging met het meeste materiaal ook, dus die hebben daar wel meer tijd voor nodig. Maar dus dat zal in juli ook afgerond moeten zijn en dan zal ook het materiaal naar de jeugd verhuizen. Dat is het materiaal dat ook in die garage aan die gereedstaande pastorie zit. Dus dat materiaal zal ook verhuizen naar de campus. En Op 2 september is er dan de Facebook opening die we nu aan het plannen zijn met alle gebruikers. Dus als het volledig af is, dan nu het gebouw is natuurlijk in gebruik en heel wat mensen zullen al gezien hebben waar de volledige zitten, dan gaan we Facebook open op 2 september, dus die dan al in uw agenda noteren. En dan ga ik afronden met de gouden regels op de campus voor jeugdverenigingen. Dus we hebben geprobeerd om het gebruikersreglement ook wat visueel te maken en in een aantal dingen samen te vatten in wat do's en don'ts. Dus de belangrijkste elementen uit dat reglement te vatten. Als helemaal laatste een sfeerbeeld van dit weekend. Zelf getrokken. Dus, het heeft zijn echte vuurloop nu wel gehad, het gebouw. En daarmee wil ik graag afronden.
Oké, bedankt
Komen. Als er vragen zijn,
voor de toelichting, zullen we ook naar de binnenkant bekijken. Zijn er nog vragen of opmerkingen of suggesties? Dat was ondertussen een concierge, heb ik.
Ah ja, ja, dat is juist. Dat zat inderdaad niet. Dat was vandaag trouwens zijn eerste werkdag, dat klopt. Er zit inderdaad bovenste verdiep, maar daar heb ik geen foto's van. Ik heb wel wat tijd te zien. Er is een concierge aangesteld en die is vandaag effectief begonnen. Maar het is iemand die al werkzaam was, ook binnen Sprenkel. Dus het is iemand bekend binnen de gemeente. En hij woont daar met zijn vriendin sinds een aantal weken ondertussen al. Ja, klopt.
Maar die zal dus buiten de opdracht die hij heeft binnen de campus nog een aantal andere taken opnemen voor de gemeente?
Ja, ja. In het vlak van patrimoniumbeheer en dus ook nog in Sprenkel waar ik werkzaam ben. Ja.
Over de locatie van waar dan de materialen die nu nog in de buitenwerking liggen.
Ja.
Over wat moet ik met die situeren vinden in het nieuwe gebouw?
In de kelder. Dat is een enige foto dat ik er niet heb ingestoken.
Gaan we over shortpalen en zo?
De shortpalen die worden buiten gestoken. Dus eigenlijk in de fietsenstalling die je zegt aan de kleuterspeelplaats,
ja.
Daar is een ruimte voor de shortpalen, omdat dat ook beter is. Gemakkelijker
om
die water te stockeren. Maar al het andere materiaal, dat is beneden in de kelder een berging voor.
Is daar een lift of zoiets voorzien?
Ja, is een lift waar ook een transpalet in kan. Het meeste materiaal zou op die manier naar boven moeten kunnen doen. Het is alleen, we hebben nu nog wel besproken, hoe dat het beheer van het materiaal zou gebeuren, omdat. Dat heeft altijd op vrijwilligers gesteund. We zijn aan het kijken hoe we dat in de toekomst gaan kan veranderen.
Oké, goed, bedankt Kolbe. En dan gaan we nu over naar Lieve voor de werkgroep Samen Boordmaken.
Ja, ik denk dat we een keer al vaak te sprake hebben gebracht, maar we staan er ook om jullie mee op de hoogte te houden. Dit plaatje kennen jullie wel, hè? Met die verschillende werven die we dan eigenlijk hebben. Er wordt hier eigenlijk ook intern als kapstok gebruikt voor onze stuurgroepen die we regelmatig hebben met alle medewerkers. Zo zie je ook dat bij elk van die werven, zoals we het dan noemen, ook intern altijd aanspreekpunten zitten. Dus voor het verhaal van de bibliotheek is dat een klooster, is dat onze erfgoedconsulent en onze bibliothecaris. Voor het co-creatiegedeelte waar we vandaag maar meer op hebben, is dat Sophie Vervoort. Voor het milieugedeelte is dat dan Nele Vleugels. Voor duurzame mobiliteit in de Bijens. Voor het wonen Deen Weijers, onze omgevingsambtenaar. Voor het zorgaanbod Tina en Jorien. En voor het blauwgroene netwerk Els Leijs. Dus er zijn veel mensen, veel diensten weer bij betrokken. Op een drafje, dus het eerste werf nieuwe woonvormen, daar hebben we nu vooral die haalbaarheidsstudies onder gekempen. We stellen voor, de bedoeling is dat wij tegen volgende maand proberen te landen met die studie, dat we dan die studie hier een keer presenteren op de gemeenteraad. voor werf 2 is dat de duurzame mobiliteit. We hebben vorige gemeenteraad nog het gehad over het autodelen bijvoorbeeld. Hè. Dus dat gaan we over een jaar verlengen. Ook het hoppingpunt zal de komende maanden wat concreet worden. Als de werking erop start, normaal op 1 augustus, dan zal dat een van de eerste punten zijn die worden opgepakt in de Nevelstraat. Voor de derde werf zitten we met dorp in een school, hè, waarin dat we deze maand met de aanduiding van een architect doen, de binnenhuisarchitect, om de bibliotheek concreet ook vorm te geven. De bedoeling is ook tegen 1 januari al proberen te verhuizen, dus dat is redelijk ambitieus. Werf 4 is aan het zorgaanbod, daar hebben we het hier al een paar keer gehad, denk ik, over de opstart van Pioen. Ik kan nu zeggen dat het ook wel heel goed verloopt op dit moment. Er komt ook iemand van Arcos nu mee in Pioen zitten. We hebben ondertussen een vroedvrouw, beweegconsument. Ook de beide kwaliteiten zijn ondertussen mee ook geïntroduceerd. De verpleegkundige in huisartsenpraktijk, verschillende vrijwilligers. Dus het begint echt wel wat te lopen. Ook de preventieacties die zien die elke maand ook wel mee in voor Vorstelaar staan. Hè. Dus ik denk dat dat op dat vlak goede elementen zijn. Maar wat bij ons ook onder zorg resorteert, is het naar de toekomst kijken van het zorgaanbod, onze sociale campus, hoe kunnen we ons voorbereiden om op dat vlak ook de toekomst te omarmen en die tegen te houden. En dus op dat vlak zijn we ook in die studie die net vermeld is en die we dan bij een volgende gelegenheid in de gemeenteraad hier zullen brengen, ook wel over die regio en die Amandstraat en het wegvallen van die bejaardenwoningen, ook wat komt er dan in de plaats. Daar hebben we ook een aantal eerste voorstellen aan het ontwikkelen zijn, die sturen ook dat ook maandelijks over hebben zelf. Dus op dat vlak is er ook al heel wat voortgang geboekt. Nog één ding dat ik daar ook aan toevoegen is ook dat ook met de nieuwe woonactor, hè, met Leefgoed, dat we ook aan het praten zijn over een aantal aspecten van wonen in die zitten. Hè, dus op dat vlak zijn er verschillende gesprekken verlopen. Het blauwgroennetwerk, dat gaat de komende maand ook allemaal naar een concreet plan toe gaan. Dus wij volgende maand moeten we een volledig investeringsplan hebben voor de zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en zomervakantie 2024. Waardoor dat we gespreid over die 6 vakanties eigenlijk ook het hele schooldomein en de verschillende sites die daarin ook als project naar voren zijn geschoven rond de blauw-groen, dus het ontharden, dat we dat eigenlijk ook in realiteit en realisatie heel omzetten. Dus dat gaat heel snel gaan. Collectieve energie, het regenwaterproject is al gerealiseerd en op dit moment zijn ze met de haalbaarheidsstudie voor het warmteplan bezig. Ook dat zal normaal al afgerond worden tegen eind juni. Dus ook dat kan in de volgende gelegenheid, waarschijnlijk zal de volgende gemeenteraad nog te vroeg zijn, maar de gemeenteraad van september dan sowieso kan dat hier wel gepresenteerd worden. En tot slot, en dat was ook de reden om het vandaag nog eens nieuw te brengen, we zouden ook willen starten met dat participatiewerk, en dat was van begin af aan ook mee voorzien. We hebben dat al opgestart met de open deurdag van 8 oktober, jullie zullen die kaartjes nog wel herkennen, hè. Die hebben alle mensen toen meegekregen. Er zijn ook heel wat inzendingen gebeurd. Dus daar is al een eerste opstart genomen om mensen te laten meedenken. We hebben nu die campagne samen doormaken met die panelen zoals er daar nog eentje staat. Dat is van een congres van vorige week. Maar zo zijn er een zevental panelen gemaakt. Daar hebben Ellie en Stefanie toen met de wind, dat was niet zo eenvoudig, heel de dag bijgestaan toen tijdens op 8 oktober. In ieder geval, daar is ook een website aan gekoppeld, vorstad.be/samendorpmaken. Daar kunnen de mensen zien allerlei inzendingen doen, ideeën aanleveren. We hadden vroeger ook al een traditie van de ronde tafel adviesraad en die willen wij eigenlijk ook mee capteren in deze werkgroep. Want natuurlijk, dat zijn dan vaak heel geëngageerde mensen. Daar zitten in totaliteit zijn er nu een 51 mensen mee uitgenodigd om alvast mee aan te sluiten. Er is ook nog een artikel in de Info Vorstelaar dat er ook verschenen is. Dus dat is al een heel ruime groep en we willen dat de eerste keer uitproberen in mei met de eerste bijeenkomst. Commons Lab gaat ons daarbij begeleiden en dat is eigenlijk een bureau dat heel erg werkt in die co-creatie en die participatie. Dus tenslotte, wat is de stand van zaken? Ja, ons dorpsplan van vorig jaar, februari, was eigenlijk de basis. En dan zijn we met heel wat deelprojecten gestart. Eerste concrete punt, denk ik, daar waren we heel bij betrokken. Strategisch ontwerp en onderzoek van REST, dat is toegelicht ook aan de gemeenteraad. Het gezondheidshuis is op 1 oktober opgestart. Het hoppingpunt, dat gaan we in augustus, september hopelijk realiseren. Daar is ondertussen ook een overeenkomst met Thomas Moor over. Komt erop neer dat die bushalte, want het is eigenlijk een hoppingpunt, is eigenlijk een verenigde bushalte. Het is wel wat meer dan dat natuurlijk, maar die zal eigenlijk vlak voor Thomas Moor ook komen. Dus wij hebben ook een akkoord met hem om dat eigenlijk op hun grootgebied ook mee aan te leggen. Dus dat is ook wel een belangrijke stap. De dorpsbibliotheek, daar is een liederdossier voor binnengehaald. En daar zijn we nu met de architect bezig om dan eigenlijk snel een inrichtingsplan te kunnen creëren. Daar is al heel wat voorbereidend werk gebeurd eigenlijk door de werkgroep van de bibliotheek. En de stuurgroep die daar ook aan gekoppeld is. En daar is de bedoeling om richting januari te werken. De ontharding zal vanaf 1-7 opstarten in die schoolvakanties, om zo maximaal mogelijk tijdens de schoolvakanties ook heel wat werk te doen. Daar is ook al geïnventariseerd van wie dat welke vakanties heeft in de technische dienst, waardoor we altijd een team hebben dat op ontharding gaan inzetten. De deelmobiliteit hebben we vorige keer hier nog besproken en zal dus verlengd worden vanaf 1 juni nog een jaar extra, waardoor dat we dan echt een volledige evaluatie samen kunnen maken hier. De collectieve energie, daar is de haalbaarheidsstudie op dit moment lopen en zal die beëindigd worden tegen juni. En gaan we een GTI-EFRO-dossier, dat is nog een technische term, maar dat is een Europees dossier waarin dat we eigenlijk die investeringen naar zo'n warmteplan mogelijk ook mee kunnen laten subsidiëren. We doen dat samen met de IOK. En de participatie start dus vanaf mei ook mee op. Hè. Dat is de bedoeling om dat verschillende jaren te laten doorlopen. En dat dat ook een levendig en levend verhaal kan zijn. En tot slot, dat is ook belangrijk, we hebben ook een juridisch advies gevraagd aan Villa Juris, het advocatenkantoor, om op dat consortium, want we zijn hier nu eigenlijk in een driehoek aan het samenwerken tussen de scholen, zusters en de private stichtingen die eraan gekoppeld zijn, ook de woonactor en wij als lokaal bestuur, ook gevraagd ze van kijk, hoe kunnen we een aantal afspraken die we maken, al door. Vandaag staat er nog transport en infrastructuur samen. We hebben overeenkomsten met Thomas Moor, we hebben overeenkomsten met andere scholen, we hebben overeenkomsten met de zusters. We gaan de woonactor leefgoed daarbij betrekken. Hoe moeten we dat ook allemaal regelen met elkaar? Hoe kan je een aantal bilaterale afspraken koppelen in eigenlijk ook een robuust consortium, zoals we het noemen, waardoor dat de besluitvormingen en de dingen die je daar afspreekt, dat die ook echt ergens genoteerd staan en dat dat eigenlijk niet zit, dat het wel een officieel statuut heeft. En op dat vlak wil Villa Juris ons wel bijstaan. We hadden die mensen zelf al meer ontmoet in het kader van een haalbaarheidsstudie. En die waren bereid om dat eigenlijk als een annex op die studie ook in de regie mee uit te voeren. Dus ook daar zijn we naar benieuwd. Dus ik denk op dat vlak, voorzitter, toch nog eens op een grafje doorheen al die werven ook een beetje op de stand van zaken. We zullen die blijven doen onder zoveel maanden. Het is heel belangrijk, is, want het is ook een heel belangrijke toekomstvisie voor onze gemeente.
Dank Lieve, dat is een goede toelichting naar de gemeenteraad toe. Dat ook iedereen attent blijft van wat er gebeurt en wat er gebeurd is natuurlijk. Hè. Zijn hier nog vragen of opmerkingen? Dus dat zijn de twee punten die we voor deze avond hadden. De gemeente loopt dan bijna op zijn eind, maar er zijn nog een enkele variapuntjes of een
vragen zal ik in hoog mededelen. Het is een heel drukke week deze week. Want ik moet een mededeling doen over morgen donderdag en vrijdag. Morgen is iedereen welkom op de buitenspeeldag. Vanaf 1 uur komt Chris met uw kinderen, kleinkinderen. Dan donderdag wordt een nieuwe beweegroute geopend om 7:15 op Sportcentrum. Er is samen met de kasteelloopers een loop- of wandelroute, we noemen het ook beweegroute, uitgestippeld. Die begint op Sportcentrum en 5,6 kilometer lang is. Die gaan we openen. Het is een bewegwijzerde route. Die gaan we openen op donderdag om 6:45. En dan is het vrijdag de openingsreceptie van Toeren om te Loeren, waar iedereen ook welkom is. We hebben heel wat lokaal, muzikaal talent te horen zal zijn of te zien. Danstalent ook te zien zal zijn. Dus iedereen daar ook welkom in de evenementzaal om 7:30.
Oké, bedankt.
Bedankt voor het meedelen.
Nog iemand mededelingen?
Ik heb nog afsluit.
Zeer gezellig, Joost.
Ja. Dat merk ik goed. Lokale economie heette dat vroeger, daarvoor heette dat de adviesraad van lokale economie, dat heet ondertussen 2290 onderneemt. En die werkgroep organiseert Sofiese Hoogbij de tapastocht. En die gaat door 9 juni. Inschrijven kan nog een paar weken, er zijn nog een 100-tal plaatsen. Dus ik zou zeggen, haast u.
Oké. Dan ga ik hier de gemeenteraad afsluiten. De volgende gemeenteraad is op 30 mei.